gemeente zijn voor u vooraf de volgende afkondigingen. Woensdag 27 augustus is er de huwelijksbevestiging van Bob de Raaf en Anna-Sophie Priem. De huwelijksdienst waarin dominee Van der Brink voorgaat zal plaatsvinden hier in de Laankerk om 3:00 PM. Zondag 31 augustus om 10:00 zal dominee Bouwman voor te gaan en om 16:30 kandidaat Van Vught. En die kerkdienst zal staan in het teken van de opening van het winterwerk. Donderdag 28 augustus is er een informatieavond over de belijdeniscategorisatie. De dienst der offeranden, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen van de aarde. Amen. De gemeente zingen wij samen uit Psalm 119, het 25ste en het 32ste vers. Psalm 119, vers 25, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. En vers 32, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Psalm 119, vers 25 en vers 32. gemeente, om ook vanmiddag in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen wij daarna uit Psalm 138 het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. Psalm 138 vers 1. Nadat we samen ons geloof hebben beleden en ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof aan heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We openen vanmiddag het woord van de Heere in de eerste zendbrief van de apostel Johannes. En we lezen daarvan het vijfde hoofdstuk, de eerste 13 versen. In Johannes 5, de versen 1 tot en met 13. En Johannes schrijft daar, en ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En ieder die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God. Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis van de mensen aannemen, de getuigenis van God is meer. Want dit is de getuigenis van God welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Omdat hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heer onze God zoeken in het gebed. Heere trouwe en genadige God, voor de tweede keer op deze dag brengt u ons als gemeente samen rondom uw woord. En voor de tweede keer op deze dag mag uw woord klinken. Het getuigenis wat u gegeven hebt van uw Zoon. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb, hoor hem. Want hij is de enige weg tot het leven. Hij is de enige die ons zalig kan maken en verlossen kan uit de zonde. Hij is de enige door wie wij gemeenschap met u kunnen hebben, o Vader. En Heere, wanneer dat getuigenis dan vanmiddag klinken mag, wanneer dat evangelie vanmiddag verkondigd mag worden, en wanneer u vanmiddag zelf ons onderwijzen wilt vanuit uw woord, Heere, dan bidden wij u, dat u door de kracht van uw Heilige Geest de harten van zondaren opent. Dan bidden we u, Heere, dat het vanmiddag werkelijkheid mag worden, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dan bidden we u vanmiddag, Heere, dat te midden van alle strijd en te midden van alle aanvechting, te midden van alle vragen die ons hart kunnen bezetten, dat te midden van dat alles, Heere, u het vanmiddag zelf bent die ons bij de hand neemt, en dat u het vanmiddag zelf bent die ons onderwijst, die ons laat zien wat het betekent om te geloven in Christus, wat het betekent om uit God geboren te zijn. En we bidden u zo, Heere, geef dat het evangelie verkondigd mag worden, dat het geloofd mag worden, dat het uw kinderen ook bevestigen zal, versterken zal in het leven van het geloof. En dat deze dienst zo'n dienst mag zijn, Heere, waarin u verheerlijkt wordt, waarin we werkelijk uw grote naam loven en prijzen, omdat u ons genadig bent, omdat u op ons neerziet, omdat u ons het evangelie verkondigt van leven, terwijl wij niet anders hebben verdiend dan de dood. O Heere, geef dat we ons vanmiddag mogen verwonderen over uw genade. En u kent ons, Heere, u weet hoe we hier vanmiddag in de kerk zitten. U kent ook de vragen die ons kunnen bezighouden. De dingen die ons hoofd en ons hart vervullen. Zorgen die we hebben, zorgen om ons werk, om ons bedrijf. Zorgen misschien om onze studie, om het gezinsleven, om de dingen die op ons afkomen in het leven van elke dag, waarvan we zelfs vandaag niet kunnen loskomen, die ons zelfs tot in de kerk bijblijven en tot in de kerk blijven vervullen. Heere, we bidden u of u ons rust wilt geven. We bidden u, Heere, of u ons wilt laten zien vanmiddag, dat we met al die noden, met al die zorgen, met al die vragen die we meedragen, die we meeslepen, met ons ziek zijn, met onze worsteling, met onze depressies, met onze rouw, dat we met al die dingen, Heere, bij u mogen komen en dat we ons hart bij u mogen uitstorten. We bidden u, Heere, boven alle dingen, geef ons dan vanmiddag door het onderwijs heen er oog voor dat u in Christus Jezus onze God en onze Vader wilt zijn. Dat u zorgen wilt en dat u dragen wilt en dat u troosten wilt. O Heere, geef ons oog voor wie u bent. En dat we ons bekeren en dat we geloven. En dat we van kracht tot kracht voortgaan, omdat we putten uit Christus Jezus en zijn heil. Zoals binnen voor deze gemeente, Heere, wil wonen en werken in het midden van deze gemeente. En wil allen die in deze gemeente een taak hebben vervullen met uw geest en met wijsheid. We dragen in het bijzonder de broeders van de kerkraad aan u op. Heere, vervult u ze met uw geest. Dat ze vol zijn van uw genade. En dat voortdurend hun mond mag overvloeien van uw eer. Gedenk onze broeder die aan deze gemeente verbonden is als dienaar van het woord. Als hij een periode heeft van studieverlof, Heere, geef hem de kracht en de wijsheid voor die hij nodig heeft. Gedenk hem samen met zijn gezin. Heere, vervult u ze met uw genade. En dat hij ook straks na een periode van studieverlof het werk in de gemeente weer met vreugde ook op zich mag nemen. Toegerust en bekwaam gemaakt door uw geest. Dat zo, Heere, deze gemeente mag bloeien tot eer van u. En dat ook degenen die buiten staan, die deze gemeente zien, die met gemeenteleden in aanraking komen. Heere, dat die de liefde van u mogen proeven in ons gemeenteleven, in ons persoonlijke leven. En geraakt worden door het getuigenis wat van dat leven uitgaat. En er zo door geraakt worden dat ze komen en zich voegen bij deze gemeente. Ja, dat ze komen en buigen voor u. Dat bidden we niet alleen voor deze gemeente en voor de plaats waar de gemeenteleden wonen, maar dat bidden we u ook, Heere, voor de kerk van Nederland. Geef dat de kerk werkelijk een levende getuige mag zijn van u. Heere, zegent u het werk van zendingen van evangelisatie. Zegent u daar waar uw woord wordt verkondigd op al die plaatsen in deze wereld. Heere, breek het koninkrijk van de duisternis af en daar wordt koninkrijk van uw licht. En van uw genade. Heere, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden. Die op de vlucht zijn voor het geweld in Irak, in Syrië en op al die andere plaatsen. Heere, we bidden u, bewaart u ze bij u en bewaart u ze bij uw woord. En ontfermt u zich, Heere, over deze wereld in nood waar zoveel aan de hand is, waar zoveel gebrokenheid is, waar zoveel pijn heerst. Heere, we bidden u, geef vrede. Maar boven alle dingen bidden wij u, Heere, Maranatha. Kom, Heere Jezus. Want het is uw komst die deze aarde zal vernieuwen. Het is uw komst die deze aarde weer zal laten zijn. Een aarde die schittert van gerechtigheid. Die deze aarde weer zal laten zijn. Een aarde zoals u het bedoeld hebt. En daarom bidden we u, Heere. Dat u komen zult op de wolken van de hemel. Dat u recht zult doen. En dat het onrecht recht gezet zal worden. En tegelijk, Heere, wanneer we dat bidden, dan zien we al die mensen die u niet kennen. En al die mensen die van u vervreemd zijn. En dan bidden we u tegelijk om de bekering van hen. Dat u ze door de kracht van uw geest in het hart grijpt. En vernieuwt en bekeert. Heere, gedenk zo deze wereld. Gedenk in het bijzonder onze overheid. En allen die leiding geven, geeft u ze de wijsheid en de kracht van uw geest. Heere, daar bidden we u om, in het besef dat we het niet verdienen, dat u naar ons omziet, in het besef dat we het ook niet verdienen, dat u zich ontfermen zult over deze wereld. Maar we bidden dat van u, om Christus wil, uit genade. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven voor de Heer en voor zijn dienst, en wij zingen uit de bedezang voor de preek. Het eerste en enige vers: O God die onze Vader zijt, die te allen tijd ons uw tegenwoordigheid in Christus wilt betonen. Wat er verder volgt in de bedezang voor de preek. Gemeente, we willen vanmiddag luisteren naar het onderwijs wat de apostel Johannes ons geeft in het vijfde hoofdstuk van zijn eerste brief, de eerste 12 versen. En dat is een behoorlijk lange tekst en u zult begrijpen dat ik niet op elk detail even veel inga. Het gaat mij met name om de grote lijn van de apostel Johannes. Het thema van de preek: hoe weet ik dat ik een kind van God ben? Hoe weet ik dat ik een kind van God ben? En we letten op drie gedachten. In de eerste plaats: wedergeboorte is noodzakelijk. In de tweede plaats: het geloof in Christus is het geboortebewijs. En in de derde plaats: bekering is levensteken. Het thema van de preek: hoe weet ik dat ik een kind van God ben? Drie gedachten. In de eerste plaats: wedergeboorte is noodzakelijk. In de tweede plaats: geloof is het geboortebewijs. En in de derde plaats: bekering is levensteken. In de eerste plaats dus, gemeente, wedergeboorte is noodzakelijk. Gemeente, een van de kernwoorden uit de eerste Johannesbrief is de uitdrukking uit God geboren zijn. En soms kort Johannes die uitdrukking af door te zeggen uit God zijn. En in die woorden van Johannes hoor je als het ware de echo van de woorden van de Heer Jezus Christus zelf, zoals hij die uitspreekt in Johannes 3 tegen Nicodemus. Als deze schriftgeleerde in de nacht bij de Heer Jezus Christus komt om eens te spreken met hem, zo van man tot man, van leraar tot leraar, dan is het eerste wat Nicodemus uit de mond van de Heer Jezus hoort: voorwaar zeg ik u, tenzij de mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. En wat bedoelt de Heer Jezus Christus als hij zegt dat wij wederom geboren moeten worden? Wat bedoelt Johannes als hij als leerling van de Heer Jezus Christus zegt dat wij uit God geboren moeten zijn? En wat bedoelen we als we in de kerk tegen elkaar zeggen: een mens moet wedergeboren worden? Nu, gemeente, daar bedoelen we in de eerste plaats dit mee. Dat we zeggen tegen elkaar, en dat is wat de Heer Jezus ook tegen Nicodemus zegt: Nicodemus, vanuit jezelf heb jij geen leven. Vanuit jezelf lig je eigenlijk midden in de dood. Ons leven, ons natuurlijke leven, is geen leven zoals God dat bedoeld heeft. Het is een leven waarin de zonde, waarin de duisternis, waarin de macht van de boze heerschappij voert. Apostel Paulus vat het heel kernachtig samen als hij zegt dat wij van nature dood liggen in de zonden en in de misdaden. En als gevolg daarvan staan we van nature buiten het koninkrijk van God. En zonder wedergeboorte blijven we buiten staan. Dat woord wedergeboorte wijst ons dus op de situatie waarin we ons van nature bevinden. We liggen dood in de zonde en in de misdaden. En tegelijkertijd laat dat woord wedergeboorte ook zien dat wij onszelf uit die situatie niet kunnen bevrijden. Wedergeboorte wil zeggen: onze redding, onze zaligheid, ons leven moet van de andere kant komen. Wij moeten wederom geboren worden. Je mag dat woord uit Johannes 3 ook vertalen met: wij moeten van boven geboren worden. Wij moeten uit God geboren worden. Wij kunnen onszelf niet levend maken. Wij kunnen vanuit onszelf die macht van de zonde niet breken. En wij kunnen dat harde hart, dat stenen hart, dat hart wat ongevoelig is voor God en voor zijn woord en voor zijn dienst, dat hart wat niet buigen wil, wat niet gehoorzamen wil, wij kunnen dat stenen hart niet veranderen in een vlezen hart, waarin wel gevoel zit en waarin wel de liefde tot God klopt en waarin wel gehoorzaamheid te vinden is. Wij moeten wedergeboren worden. En die boodschap, gemeente, is diep verootmoedigend. Dat was die boodschap voor Nicodemus al. Die man van de wet. Die schriftgeleerde. Die man die in zijn leven wel wist van zonde en van gebreken. Het leven was niet volmaakt. Maar tegelijk wel een man die hoopte dat God aan het einde van zijn leven zijn ernst en zijn trouw en zijn gehoorzaamheid in rekening zou brengen. Je zou kunnen zeggen, Nicodemus had een soort weegschaalgeloof. Aan de ene kant de zonde, de gebreken, aan de andere kant zijn ernst en zijn gehoorzaamheid en zijn trouw. En al voortdurend maar hopen dat aan het einde van het leven de weegschaal de goede kant zou doorslaan. De Heer Jezus zet de radicale streep doorheen. Nicodemus, die ernst van jou en die trouw van jou en die gehoorzaamheid aan Gods geboden, dat alles beweegt God er niet toe om jou tot zijn kind en tot zijn erfgenaam aan te nemen. Dat alles, dat beweegt God er niet toe om je zonden te vergeven. Dat woord van de Heer Jezus zet als het ware Nicodemus, en dat zet ook ons vanmiddag, het zet ons erbuiten. We worden als het ware op onze plek gezet. Onze zuinigheid moet uit God komen. En tegelijkertijd, gemeente, als je jezelf een beetje leert kennen. En je leert de macht van de zonde in je leven kennen. Je leert de macht van de duisternis in je leven kennen. Dan is dit woord tegelijk ook een heel bevrijdend woord. Want dat woord wedergeboorte, dat herinnert ons aan de belofte van God. Dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat herinnert ons aan de belofte dat God het is die het steen een hart zal wegnemen. En die een vlees een hart zal geven. Wedergeboorte, gemeente, het is enerzijds heel verontmoedigend. Je wordt er helemaal buiten gezet. En aan de andere kant is het vertroostend. Als het van mijn kant moest komen, dan was het een verloren zaak. Maar het woord wedergeboorte herinnert ons aan de belofte van God. Wedergeboorte. Tenzij een mens wederom geboren wordt. En weet u, gemeente, misschien is dat voor u wel een worsteling. Dat je je afvraagt, maar hoe weet je dat nou zeker? Hoe weet je nu dat je wedergeboren bent? Hoe weet je nu dat je echt een kind van God bent? Want stel je voor dat ik me bedrieg. Er hangt nogal wat vanaf, gemeente. Onze eeuwige zaligheid hangt er vanaf. Onze eeuwige toekomst hangt er vanaf. Stel je voor dat ik me bedrieg. Stel je voor dat ik denk op deze aarde dat ik wedergeboren ben. En dat ik straks aan het einde van mijn leven mijn ogen sluit op deze aarde. Met de gedachte, met de veronderstelling dat ik ze open zal doen in de hemel. En dat ik mijn ogen open in de pijn. Hoe weet ik nu zeker dat ik een kind van God ben? Dan kan het best zijn dat er vanmiddag iemand in de kerk is die zegt, ja, kun je dat eigenlijk dan wel zeker weten? Kun je dat wel zeker weten? En als ik zo wat om me heen kijk, gemeente, en ik luister zo eens wat, dan heb ik soms ook de indruk dat we weer terug zijn bij af, zeg maar, terug bij Rome met de heilsonzekerheid. Kijk, in de katholieke kerk was men onzeker omdat je nooit wist of je wel genoeg berouw had en genoeg ernst had en genoeg goede werken had om die zonden te compenseren. En de reformatie brak daar radicaal mee met heel die gedachte aan de goede werken. Het is door het geloof alleen en daar kwam ook de zekerheid van het geloof weer boven. En als ik vandaag de dag in reformatorisch Nederland luister, dan kom je de gedachte wel tegen dat alle zekerheid eigenlijk toch maar verdacht is en dat alle twijfel en alle strijd eigenlijk toch wel kenmerk is van het ware. En begrijp me goed, gemeente, elke ware gelovige kent in zijn leven de strijd en de aanvechting. De duivel is er altijd op uit om u van uw zekerheid te beroven. Waarom? Als u zeker bent, gemeente, dan roemt u van de genade. Als u zeker bent, dan prijst u de Heere. Maar als het de duivel nou lukt om je die zekerheid te ontnemen, om je ervan te weerhouden dat je tot zekerheid komt. Kijk, gemeente, dan zwijgt u. Dan klinkt Gods lof niet meer van uw lippen. Kun je tot zekerheid komen. Nou, kijkt u maar eens, gemeente, naar wat Johannes zegt in de 13e vers. Johannes zegt daar onomwonden. Hij zegt, ik heb u geschreven. Ik heb deze brief geschreven. Waarom? Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Opdat u weet. Je zou kunnen zeggen, gemeente, dat Johannes zijn zendbrief schrijft om de gemeente te versterken in het geloof. Hij schrijft zijn brief opdat de gemeente zal komen tot de verwondering. Ziet hoe grote liefde ons God gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd zouden worden. En we zijn het ook. En ik hoop van harte dat het onderwijs van vanmiddag, gemeente, ook voor u en voor jou, wanneer je worstelt met die vraag, ben ik wel echt een kind van God, dat het voor u en voor jou zal leiden tot zekerheid. dat ook u en dat ook jij, als je straks de kerk uitgaat, het met vreugde zult zeggen: je ziet hoe groot is de liefde die God me gegeven heeft. Dat ik een kind van de Heere mag zijn. Dat Hij me door genade heeft levend gemaakt. En dat u en dat jij, die vanmiddag naar de kerk gekomen bent met die zekerheid, dat je erin bevestigd zult worden. Inderdaad, mijn leven is niet op zandgrond gebouwd, maar op het fundament wat God gegeven heeft. En hoe weet je dat dan, gemeente? Hoe weet je nu dat je echt een kind van God bent? Hoe weet je nu dat je wedergeboren bent? Dan brengen we bij de tweede gedachte. Het geloof is het geboortebewijs. Hoe weet ik nu dat ik ben wedergeboren? En als we dan met die vraag, gemeente, naar 1 Johannes 5 kijken, dan ontdekken we dat Johannes in vers 1 ons allereerst wijst op het geloof in de Heer Jezus Christus. Johannes zegt in vers 1, ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Kenmerk van de wedergeboorte, kenmerk van het leven van een kind van God is het geloof dat Jezus is de Christus. En die woorden die laten tegelijk zien dat geloven voor Johannes niet een vaag iets is. Zo van, ja, maar ik geloof wel. En als je dan vraagt, ja, maar wat geloof je, dan staat de wagen stil. Nee, geloof is voor Johannes heel concreet. Geloof heeft een hele concrete inhoud. En geloof, zou je kunnen zeggen, heeft ook een hele specifieke vorm. En wat is dan de inhoud van het geloof? Johannes zegt het in vers 1. Wat is de inhoud van het geloof? Dat is het geloof dat Jezus is de Christus. En in vers 5 zegt hij dat het gaat om het geloof dat Jezus de Zoon van God is. En in de versen 6 tot en met 12 werkt Johannes vervolgens uit wat dat betekent, geloven dat Jezus is de Christus. Dan gaat het om het geloof in Hem, zegt Johannes, die gekomen is in het water en in het bloed. En als je zo op het eerste gezicht, gemeente, naar dat zesde vers kijkt, dan denk je, wat bedoelt Johannes hier nou? En dat is best lastig. Als u wat verschillende verklaringen naast elkaar legt, dan komt u heel wat verschillende manieren van uitleg tegen. Er zijn er die zeggen dat water en dat bloed, dat wijst op de geboorte van de Heer Jezus Christus. Dat wijst op het machtige wonder dat het woord vlees geworden is. Dat de Zoon van God uit de hemel is neergedaald. Dat Hij geboren werd uit de maagd Maria. Johannes legt hier het accent op kerst. En als u kijkt in de kanttekeningen van de Statenvertaling, dan ziet u dat zij verwijzen naar Johannes 19, het kruis. Johannes 19, waar de Heer Jezus aan het kruis hangt en de soldaten komen om te zien of hij al gestorven is. En zij ontdekken, ja, hij leeft niet meer. En een van die soldaten steekt dan een speer in de zijde van de Heer Jezus Christus. En als hij die speer terugtrekt, dan komt er uit die zijde van Christus, dan komt er uit die wond bloed en water. En de kanttekeningen zeggen, Johannes wijst daarnaar terug. Naar wat daar gebeurt, naar het bloed van verzoening en naar het water van reiniging. En toch, gemeente, heb ik mijn aarzeling bij die uitleg, zowel van kerst als die verwijzing van de kanttekening naar Johannes 19. Want wanneer we die twee teksten naast elkaar leggen, Johannes 19 en 1 Johannes 5, dan ontdekken we dat de orde, de volgorde waarin Johannes water en bloed noemt, dat die anders is dan in Johannes 19. In Johannes 19 komt er bloed en water uit de zijde van de Heer Jezus Christus, terwijl Johannes in 1 Johannes 5 zegt dat het gaat om Hem die gekomen is in water en bloed. De orde is anders. En daar komt nog bij dat als we dat zesde vers goed lezen, Johannes onderscheid maakt tussen dat water en dat bloed. Hij zegt, Hij is niet alleen gekomen in het water, maar ook in het bloed. En blijkbaar, gemeente, wil Johannes die twee elementen, water en bloed, beklemtonen. En ik denk dat dat alles te maken heeft met de dwaalleer waar de gemeente van Johannes mee te maken heeft gehad. En hij is al eerder in zijn brief op die dwaalleer ingegaan. En vermoedelijk hebben we te maken met een dwaalleer die we vaker in de vroege kerk tegenkomen. Een dwaalleer over de persoon van de Heer Jezus Christus. Was Hij nou wel echt God of was Hij nou wel echt mens? En kenmerkend voor die dwaalleer is dat in die dwaalleer de doop van de Heer Jezus Christus in de Jordaan een hele belangrijke plaats inneemt. Je komt in de vroege kerk de gedachte tegen dat de Heer Jezus echt mens geweest is, voluit mens. En dat toen hij gedoopt werd door Johannes in de Jordaan, dat toen uit de hemel als het ware de Zoon van God neerdaalde en in dat hart van die mens Jezus kwam wonen. En daarom kon Jezus al die wonderen doen en al die tekenen doen en die mooie woorden spreken. Maar toen Jezus aan het kruis hangt, toen heeft de Zoon van God de mens Jezus alleen gelaten. Toen hing daar niet meer en niet minder dan alleen de mens Jezus. En je ziet in die dwaalleer dat de doop van Johannes een hele belangrijke plaats inneemt. Het water neemt een hele belangrijke plek in. Maar het bloed, het kruis, het offer van Christus, dat is eigenlijk helemaal buiten beeld verdwenen. En ik denk dat de meest voor de hand liggende verklaring voor dat water en bloed in vers 6 is dat het wijst naar de doop van de Heer Jezus in de Jordaan en naar het offer van Christus aan het kruis. Johannes wil als het ware benadrukken, Jezus is de Christus, hij is gedoopt door Johannes en hij is de gekruisigde. En dat water en dat bloed laten samen zien dat Jezus werkelijk de Christus is, de verlosser. En op welke manier laat dat water dat dan zien? Op welke manier laat nu de doop in de Jordaan ons zien dat Jezus werkelijk de Christus is, de verlosser? Dan moeten we in de eerste plaats bedenken dat de doop van Johannes in de Jordaan alles te maken heeft met bekering. Met vergeving van zonde. Wanneer je je door Johannes in de Jordaan liet dopen, dan beleed je daarmee dat je gezondigd had en dat er bekering in je leven plaats moest vinden en dat je je wilde bekeren van de zonde tot God. En dan beleed je daarmee dat je vergeving van zonde nodig had. Vernieuwing van je leven. Gedoopt worden met de Heilige Geest. En dan komt de Heer Jezus bij Johannes. En de Heer Jezus wil door Johannes gedoopt worden. Dan kunt u zich voorstellen, gemeente, dat Johannes nee zegt. Als er toch één is geweest, gemeente, die geen bekering nodig heeft, die geen vergeving van zonde nodig heeft, dan is dat de Heer Jezus wel. Hij was de Heilige, de Volmaakte. En toch zegt Jezus, ik wil gedoopt worden, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Jezus wil gedoopt worden, gemeente. En wat laat Jezus dan zien wanneer hij ondergaat in dat water van de Jordaan? Wat hij daarmee laat zien, gemeente, is dat hij zich identificeert met zondaren. Wat de Heer Jezus daar laat zien is dat hij zich één weet met de zondaren. Dat hij als een zondaar behandeld wil worden. Wat hij er laat zien, gemeente, is ondergaan in het water van de Jordaan is, ik neem die zonden op mij. Hij laat zich tot zonde maken. Als de gedoopte en hij neemt vervolgens als het ware al die zonden mee naar het kruis. Waar hij zijn leven geeft. Als offer tot verzoening van de zonde. Wat Johannes zegt is, Jezus is de Christus. Hij is gekomen in het water, gekomen in het bloed. Hij is gekomen als de gedoopte, hij is gekomen als de gekruisigde. Hij is gekomen als het lam van God dat de zonden van de wereld wegdraagt. En Johannes zegt, dat is niet maar mijn gedachte bij die doop en mijn gedachte bij het kruis. Dat is niet iets wat ik heb bedacht, omdat ik eigenlijk met die dopen, met dat kruis in mijn leven, geen raad wist. En toen heb ik er eens over nagedacht. En nou laat ik er dan dit maar van maken. Nee, zegt Johannes. Het is de Geest die daarvan getuigt. Het is de Geest die daarvan getuigt. En die Geest, die noemt Johannes in vers 6, de Geest van de waarheid. En hoe langer ik, gemeente, die eerste Johannesbrief bestudeer, hoe meer ik tot de ontdekking kom dat Johannes ontzettend goed heeft geluisterd naar de Heer Jezus. Bijna in elk vers vind je wel een verwijzing naar woorden van de Heer Jezus uit het Johannesevangelie. En zo ook hier. De Geest van de waarheid, die woorden die komen uit de mond van de Heer Jezus vlak voor zijn sterven. Hij geeft zijn discipelen onderwijs, discipelen die verward zijn. Discipelen die met heel die afloop van de gebeurtenissen geen raad weten. Hoe moet het nu dat kruis straks? Ze worden er bedroefd van als ze eraan denken. En de Heer Jezus zegt, als ik zal zijn heen gegaan, dan zal ik de trooster sturen, de Geest van de waarheid. En hij zal u leren, hij zal u indachtig maken. Hij zal je leren wat dat kruis betekent, wat mijn leven betekent. En dat is het geheim, gemeente, van de prediking. Dat is het geheim van het Nieuwe Testament. Dat de apostelen die er niks van begrepen, op de Pinksterdag Christus verkondigen als de enige weg tot zaligheid. Omdat de Heilige Geest Omdat de Heilige Geest ze laat zien wat de betekenis is geweest van dat leven, van die doop en van het kruis. Het is Gods getuigenis, zegt Johannes. En hij doet er in dit hoofdstuk gemeente alles aan om de gemeente ervan te doordringen dat dat evangelie niet een uitvinding is van mensen, dat dat geen gedachtespinsel is van apostelen die hebben nagedacht. Maar dat dat evangelie het getuigenis van God is. En u ziet het in vers 7 en u ziet het in vers 8 dat Johannes tot twee keer toe drie getuigen noemt. Het herinnert aan dat oudtestamentische woord, uit de mond van twee of drie getuigen zal alle woorden bestaan. Johannes voert de getuigen op die ervan getuigen dat het werkelijk zo is. En het is Gods getuigenis, zegt Johannes. God heeft gezegd, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Hoor hem. God is het die getuigt dat Jezus Christus het lam van God is, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Het is God die ervan getuigt. Dat wie in Christus gelooft, vergeving van zonde heeft en het eeuwige leven. Wat is dan geloof, gemeente? Johannes zegt, het is heel eenvoudig. Wat is nou geloof? Geloof is, zegt Johannes, dat je dat getuigenis van God aanvaardt. Geloven is, zegt Johannes, dat je amen zegt op wat God heeft geopenbaard over Christus. En u proeft wel, gemeente, als u amen gaat zeggen op dat getuigenis van God, dat Jezus Christus het lam van God is, dat de zonde van de wereld wegdraagt, ja, dan zit daar ook iets in van belijdenis van zonde. Dan zit daar ook iets in van de belijdenis dat je zelf met die zonde geen raad meer weet. En dat de Heer Jezus Christus nou de enige hoop voor je is en je enige verwachting, die ene naam die God onder de hemel gegeven heeft. Je gaat er amen op zeggen. En als dat gebeurt, zegt Johannes, als je nou amen gaat zeggen op dat getuigenis van God, als je nou amen gaat zeggen op dat evangelie, het is waar. Dan is dat het werk van de Heilige Geest, zegt Johannes. Dan komt dat omdat de Heilige Geest dat in je hart getuigt. Hij leert je onder de preek, hij leert je onder het lezen van je Bijbel, hij leert je op catechisatie amen te zeggen, dat je het ontdekt, het is waar. Het is waar wat er gezegd wordt. Het is waar wat ik hier lees in mijn Bijbel. Het is waar. Niet alleen voor een ander en over een ander, maar het is waar voor mij. Dat geloof in Christus, gemeente. Dat aanvaarden van Christus. Dat aannemen van Christus. Dat is het geboortebewijs. Dat is kenmerkend voor iemand die wordt wedergeboren. En de vraag die we ons moeten stellen is niet, ben ik wedergeboren? Maar de vraag is deze, gelooft u in de Heer Jezus Christus? Geloof je het evangelie, gemeente, van zonde en genade? Geloof je het, dat Jezus Christus het lam van God is, dat de zonde van de wereld wegdraagt? Omhels je hem, aanvaard je hem. Zegt je hart amen op dat evangelie. Dat is er alleen als de Heilige Geest je hart ervoor opent. Tegelijk, gemeente, Johannes is heel evenwichtig. Hij zegt in dit hoofdstuk twee dingen, gemeente. Hij laat aan de ene kant ons zien dat het geloof voluit een gave van God is. Dat het God is die je leert om dat getuigenis te aanvaarden. Dat het Gods geest is die je leert om amen te zeggen. Maar dan moet u tegelijk eens letten, gemeente, op vers 10. Als je dat getuigenis nou niet aanvaardt. Als je dat getuigenis van God nou niet gelooft. Als je dat evangelie wat verkondigd wordt, nou je ene oor laat ingaan en je andere oor weer uit en je doet er niks mee, je leeft er niet uit. Dan maak je God tot leugenaar, zegt Johannes. Kijk, je neemt het getuigenis van mensen aan. Als er twee of drie mensen iets tegen je zeggen, dan zeg je, nou dan zal het wel waar zijn. Maar nou is God het die het zegt. Nou is God het die getuigt van zijn zoon. Dat hij de Christus is. De weg tot de zaligheid. De gedoopte en de gekruisigde. Die het heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Er hoeft niks meer bij. Om eeuwig te leven is er niks anders nodig dan Christus te aanvaarden. En als je dat nou verwerpt, zegt Johannes, dan maak je God tot leugenaar. Dan zeg je gewoon tegen God, ik geloof u niet. Ik geloof u niet op uw woord. wie ongelovig is, verwerpt Gods betrouwbaarheid. Daar zit het appel in van Johannes. Om te geloven. Om dat getuigenis te aanvaarden. Misschien is er iemand in de kerk die zegt, ja, ik geloof niet. Ik geloof het niet. Wat houd je dan tegen? Waarom neem je dat getuigenis van God niet aan? Waarom maak je dan God in je leven tot leugenaar? Waarom geloof je niet? Ben je bang dat het voor jou, dat het voor u niet is? Ben je er bang voor dat dat evangelie wel aan anderen wordt verkondigd en u zit in de kerk en dat u zegt, ja, zou Christus mij nu wel worden aangeboden? Als u dan thuis komt, gemeente, moet u het slot van het evangelie van Marcus eens lezen, het slot van het evangelie van Matthäus. Als Jezus zijn dienaren uitzendt de wereld in, wat zegt de Heer Jezus dan? Dan zegt hij, en verkondig het evangelie aan alle creaturen, verkondig het evangelie aan alle mensen. Als dat evangelie verkondigd wordt, zegt Paulus, dan is het alsof Christus aan je voeten ligt. En dan bidt hij je, dan smeekt hij je, laat je met God verzoenen. Leef vanuit mijn werk, leef vanuit de verzoening die ik heb aangebracht. Gemeente, God biedt u het eeuwige leven aan. God biedt u de vergeving van de zonde aan. God biedt je de gemeenschap met hem, naar hem aan, om te komen tot hem en te leven met hem en de vreugde te kennen, de vrede die alle verstand te boven gaat. Hij biedt het je aan door je zijn zoon aan te reiken. Wie de zoon heeft, wie in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat is echt leven, jongens. Dat is leven waarin je houvast kent. Dat is leven waarin je God kent. Dat is leven waarin de Heer nabij is en waarin je zijn stem mag horen. Dat is leven waarin je zingen kunt in de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heer gerust. Wie de zoon heeft, die heeft alles. Die heeft het leven. Maar wie de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Wie buiten Christus is, gemeente, ik zeg het u vanmiddag. Als u nou buiten Christus bent, geloof. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. En dan kan het best zijn dat er iemand vanmiddag met kromme teen in de kerk zit en zegt, ja, wacht nou eens even, dominee, maar ik kan niet geloven. En er zit zoveel weerstand in mijn hart. Mag ik u één ding vragen dan vanmiddag, gemeente, om met al die redeneringen van u niet die hele preek krachteloos te maken vanmiddag en dat woord van Johannes krachteloos te maken. En dan wil ik je vragen vanmiddag, ga nou met al die bezwaren eens, ga nou met al die problemen eens naar de troon van God toe. En zeg, het is aan hem die het beloofd heeft. Al wat u ontbreekt, schenk ik u zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Hoe weet ik dat ik wedergeboren ben? Gemeente, is er geloof in Christus? Dat is het eerste, dat is het meest wezenlijke. En tegelijk is dat niet het enige. Dat brengt me bij de derde gedachte. Bekering als levensteken. Want dat geloof dat heeft voor Johannes wel degelijk een gevolg. Het ware geloof is voor Johannes, net als voor Jacobus trouwens en voor al de andere apostelen. Dat is wel het geloof dat door de liefde werkt. Dat is geloof dat zichtbaar wordt in de liefde tot God. Dat is geloof dat zichtbaar wordt in de liefde ook tot de naaste. In het gehoorzamen van de geboden. Johannes zegt het in vers 1. Wie lief heeft degene die geboren deed worden, de vader, die heeft ook lief degene die geboren is, Gods kind. En hoe weten we dat we Gods kinderen lief hebben? Nou, dan hebben we God lief. En dan bewaren we zijn geboden. Voor Johannes gemeente horen die dingen heel nauw bij elkaar. Geloven en liefde tot God en liefde tot de naaste en gehoorzaamheid aan de geboden van God. Ik vond bij Lord Jones een heel mooi voorbeeld om dit wel duidelijk te maken. Lord Jones zegt, waar Johannes het over heeft, dat is leven. Dat is geestelijk leven. En wat is nou leven? Leven, dat is niet een soort bouwdoos waar je verschillende bouwstenen op elkaar kunt zetten en zo maak je leven. Nee, leven, zegt Lord Jones, leven, dat is een organisch geheel leven. Daarin kun je verschillende dingen onderscheiden, maar je kunt geen van die dingen missen. En neem nou ons lichaam. Wanneer leven wij? Wanneer leven we? Nou, als je dat aan een dokter vraagt, dan zegt de dokter, nou, dan moeten er in ieder geval een paar dingen aanwezig zijn. Leven, wanneer leef je? Nou, dan moet er in ieder geval hersenactiviteit zijn. Er moet in onze bovenkamer, in ons hoofd, moet er wel iets van activiteit zijn, van beweging. En wat er in ieder geval ook moet zijn, is een hart dat klopt. En wat er in ieder geval ook moet zijn, is adem, longen die het doen. Wat er ook moet zijn, is een stukje beweging, bloedsomloop. En als één van die vier dingen er niet is, gemeente, dan, ja, dan gaat de dokter eraan twijfelen of er nog leven is. Als er geen hersenactiviteit is, gemeente, dan stopt ons hart ermee en dan doen onze longen het niet meer en dan is er ook geen bloedsomloop. En als onze longen het begeven, dan is er ook geen hartslag meer en dan stopt onze hersenactiviteit en onze beweging houdt ook op. Proef u, gemeente, die vier dingen die zijn wel nodig. Nou, zo ligt het in het geestelijk leven ook, gemeente. Als er geen hersenactiviteit van geloof is, dan klopt ons hart niet van liefde tot God. Dan is er niet de adem van de liefde tot de naaste. En dan is er ook niet de bloedsomloop van de gehoorzaamheid aan Gods geboden. En als onze hartslag, onze liefde tot God niet klopt, dan is er geen gehoorzaamheid aan de geboden. Dan stopt onze bloedsomloop. Dan ademen we niet langer. En dan sterft het geloof. Voor Johannes gemeente kunnen geloof, liefde tot God, liefde tot de naaste en de gehoorzaamheid aan Gods geboden, dat kan voor Johannes niet zonder elkaar. Wie werkelijk gelooft, zegt Johannes, die heeft God lief. Die heeft God lief omdat God jou eerst zo onuitsprekelijk heeft lief gehad en hij gaf zijn zoon voor je. En dan kan het niet anders of je krijgt liefde voor de naaste. Omdat je ontdekt dat het kinderen zijn van dezelfde vader. Omdat het mede-erfgenamen zijn van het eeuwige leven. En het kan niet anders of je gaat de geboden van God doen. Je gaat de wil van God doen. En van die geboden zegt Johannes, die geboden van God die zijn niet zwaar. God legt in zijn wet je geen loden last op de schouders. Iets wat onmogelijk voor je is. Zo ervaren de ongelovigen het wel. Die geboden zijn zwaar. Je mag dit niet en je mag dat niet. En een ongelovige is niet in staat om die geboden van God te houden. Om naar die wet van God te leven. Uiterlijk lukt het soms nog een beetje. Maar met het hart, met vreugde. Met vermaak. Ons vlees wil zich aan de wet van God niet onderwerpen. Terwijl het nou voor Gods kind anders wordt. Gods kind krijgt het verlangen om die geboden van God te doen. Waarom? Omdat het de geboden zijn van Vader. Van Vader die voor je zorgt en die het goede voor je zoekt. Omdat het de geboden zijn van de God die je heeft verlost, die je heeft gered. En die geboden van God zijn niet zwaar. Waarom niet, zegt Johannes? Hij werkt dat uit in vers 4. Waarom zijn die geboden van God niet zwaar? Want, zegt Johannes, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En wat is de overwinning van de wereld? Ons geloof. En bij dit vers, gemeente, is het net als bij vers 6. Hoe meer verklaringen je leest, hoe meer manieren van uitleg. Maar ik denk dat het belangrijk is als het gaat over dat woord wereld, om ons allereerst af te vragen, wat verstaat Johannes nu onder wereld? En hij zegt in hoofdstuk 5 vers 19, wat is nou de wereld? Wij weten, zegt Johannes, wij weten dat de wereld in het boze ligt. De wereld, zegt Johannes, de wereld is iets wat beheerst wordt door de vorst van de duisternis. En dat maakt dat die wereld aan de geboden van God niet kan gehoorzamen. Die wereld is slaaf van de zonde. En nu is het in het leven van een kind van God anders geworden. Iemand die gelooft in Christus, iemand die wedergeboren is, is niet langer een slaaf van de zonde, maar een kind van God. En niet langer de zonde is Heer en Meester, maar Christus is Koning. En tegelijkertijd laat Johannes in vers 4 en 5 ons wel iets zien van de strijd die een kind van God nog steeds heeft met die wereld. Die wereld van buiten, Die wereld van buiten die je probeert mee te zuigen, het leven van de zonde. Die wereld buiten je die probeert je mee te krijgen en die tegen je zegt, kom op joh, wat geeft het nou, doe eens een keer mee. Of de wereld die je uitlacht en spot, ga je nog twee keer op een zondag naar de kerk en geloof jij nog, man, dat is toch middeleeuws. Of de overste van de wereld die naast je komt zitten, de duivel die allerlei dingen influistert en die zegt, nou, als jij echt een kind van God was dan. En dan zit er nog die wereld van binnen, die oude mens, dat vlees. Met al die hoogmoedige gedachten en die zondige verlangens die de kop opsteekt. Een christen heeft te strijden, gemeente. En tegelijk, Johannes zegt, een christen is ook iemand die overwint. Een christen is iemand die staande blijft. Een christen is iemand die werkelijk naar al die geboden van God begint te leven. Daar zit groei in. Daar zit opwas in. En hoe overwint een christen nu die wereld? Hoe overwint een christen nu de zonde? Door het geloof, zegt Johannes. Door het geloof. Door met al die zonden, door met al die verleidingen, door met al die aanvechting tot Christus te gaan. Lloyd-Jones maakt dat heel concreet met een voorbeeld. Hij vertelt van een christen die in Afrika op reis is. En die daar in Afrika een dorpje bezoekt waar de boeren zojuist de oogst hebben binnengehaald. En ze hebben die oogst verkocht en met het geld duiken ze het café in om eerst eens een borreltje te drinken. En één worden de twee. En na verloop van tijd gaan ze het café uit en ze zijn weer platzak. En thuis wacht het gezin in armoede. En Lloyd-Jones zegt, die christen die ziet dat en die spreekt zo eens met een van die boeren. En die zegt, joh, maar dit leven verruineert je toch. Hier gaat toch de boel van stuk. En die boer zegt, ja, dat is wel zo, maar ik kan er geen weerstand aan bieden. Als ik dan de oogst verkocht heb en mijn vrienden die zeggen tegen me, ga nou mee joh, en dan ga ik mee en dan doe ik dat. En die christen die vertelt hem het evangelie. Die vertelt hem over Christus die in de wereld gekomen is om de werken van de duivel te verbreken. En gekomen is om de macht van de zonde te breken, om zonde te verzoenen, om je leven te geven met God. Nog diezelfde dag reist die christen verder en 2 jaar later komt hij opnieuw in dat dorp en hij ontmoet diezelfde boer. En als hij dan bij die boer thuis komt, dan ontdekt hij dat het verbeterd is, er is iets veranderd. En hij zegt, joh, hoe komt dat nou? En die boer die vertelt, ik had de oogst opnieuw binnengehaald en ik kwam op dat marktplein en ik heb het verkocht. En toen kwamen mijn vrienden weer en die zeiden, ga je mee? En ik zei eens nee, ik ga naar huis en ze bleven aanhouden en van binnen ging het branden van verlangen. Ik wilde mee en ik dacht, ach wat geeft het, kom nou. En tegelijkertijd herinnerde ik me dat evangelie wat u me verkondigd hebt, dat het een leven is wat uiteindelijk de dood tot gevolg heeft. En ik herinnerde me ook dat ik met de zonden van mijn leven tot Christus moest vluchten en dat heb ik gedaan. Ik heb geroepen tot Jezus. En ik geloofde dat hij me helpen zou en hij hielp. Het verlangen tot de zonde verdwijnen. Ik ging naar huis. En pas dat nou eens toe op uw leven, gemeente. Er komen allerlei hoogmoedige gedachten bij u boven. Dan moet je ze niet voeden, dan moet je ze niet koesteren, maar ga er dan eens mee naar de Heer Jezus Christus toe. Naar Christus die zichzelf vernederd heeft om u en om jou te redden. Als je zo op Christus ziet, die zichzelf vernederd heeft, gemeente, dan wordt de hoogmoed in je hart en je leven gebroken. En als de duivel naar je toe komt en je aanvecht en je wijst op de zonde en zegt, nou jij zult wel geen genade kennen, want dan zou je niet in die en die zonde gevallen zijn. Dan moeten we niet wanhopig worden en moedeloos. Maar dan moeten we ons, gemeente, in geloof, in vertrouwen tot Christus wenden, tot Christus die het gezegd heeft, mijn bloed reinigt van alle zonden. Dan moeten we ons wenden tot de belofte van God. God die gezegd heeft, wanneer u uw zonden beleidt voor mijn aangezicht, ik ben getrouw, ik ben rechtvaardig dat ik de zonde vergeef. En ik reinig u van alle ongerechtigheid. Dat is wat Luther deed, gemeente. Als de duivel hem wees op de zonde, dan zei Luther tegen die duivel, je hebt helemaal gelijk, ik ben in zonde gevallen, maar Christus En als er één ding gemeend is waar de duivel niet tegen kan, is het de naam van Christus. En als sommige verlangens in je boven borrelen, dan moet je ze niet koesteren. Je moet ook niet proberen ze met geweld weg te drukken, want dat is een strijd die je verliezen zult. Zondige verlangens die bij je boven komen borrelen en die je aan willen zetten tot zonde, je krijgt ze er in je eentje niet onder. Maar wat je doen moet is je knieën buigen en ze neerleggen in het gebed voor Christus en bedenken dat Hij de gedoopte en de gekruisigde is, die gekomen is om je te redden, om je te verlossen, die om ons en om onze zaligheid is neergekomen. En wanneer we op Christus zien, zal het verlangen tot de zonde smelten in ons hart en zal het verlangen levend worden om Hem te dienen die zoveel voor ons over had. Als je toch in zonde gevallen bent, dan moet je niet wanhopen. Maar de toevlucht nemen tot Christus, die aan de rechterhand van God zit, onze voorspraak. Gemeente, hoe weet je nu zeker dat je een kind van God bent? Gelooft u in de Heer Jezus Christus? Zij de enige weg voor je tot zaligheid. Zegt je hart amen. Inderdaad, zonder dat bloed van Christus kan ik niet. En wil ik niet langer. En is er bekering. Het verlangen om God te dienen. Om Hem lief te hebben. Zegt je hart amen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Waar dat geloof er is, waar die bekering er is. Dat verlangen om God te dienen. Daar zegt Johannes, ja, daar verzekert God je ervan, dat je het eeuwige leven hebt. Wie in Christus gelooft, is wedergeboren, leeft voor eeuwig. Als je dat dan vanmiddag ontdekt, gemeente, dat er in je leven is, geloof in Christus, eeuwig leven, dan gaat je hart zingen. En tegelijk kan het zijn dat vanmiddag alle grond onder je voeten wegvalt. Wat je ontdekt, dat geloof, dat mis ik. En die bekering, daar schort het in mijn leven aan. Nee, wanhoop niet, gemeente. Wanhoop niet. Maar buig nou vanmiddag eens neer aan de voeten van de Heer. Aan de voeten van Christus. En geloof in Hem. Leg je neer aan de voeten van God en zeg dan, maar Heer, maak mijn leven naar uw woord. En wie zo komt, zal leven. Amen. Gemeente, we zingen samen op Psalm 104, vers 17. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Ik zal mijn God met lofgezangen eren, terwijl ik nog op aarde mag verkeren. Psalm 104, vers 17. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Trouw en genadig God, we danken u, Heere, dat u ons onderwijs geeft. Dat u ons laat zien dat wie in Christus gelooft, leven heeft, eeuwig leven. En u nodigt ons ertoe uit om te geloven, om het getuigenis wat u gegeven hebt over uw Zoon, om dat te aanvaarden, om er amen op te zeggen. En we danken u, Heer, als dat amen ook vanmiddag in ons hart weer klonk en we het zeggen mochten, ja, het is waar. En tegelijk, Heer, bidden we u, wanneer er weerstand is, ongeloof is, twijfel is, breek het, Heer, af door de kracht van uw geest en leer ons geloven. Heb dank, Heer, dat we in vrijheid mochten samenkomen, dat we een ordelijke dienst mochten hebben, ook vanmiddag. En we bidden u, Heere, gaat u mee de weken die voor ons ligt. Bewaart u ons en, Heere, wees ons telkens opnieuw goed en nabij. Dat bidden we van u om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen tot slot Psalm 56, vers 5 en vers 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En vers 6, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. 56, vers 5 en vers 6. Gemeente, ga in vrede heen naar uw huizen en draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.